Gemeente, in deze leerdienst gaat het over de vleeswording van Gods Zoon. Vanuit zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. En daarom is onze schriftlezing genomen uit Hebreeën 2. We lezen Hebreeën 2. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in Hebreeën 2... Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben, God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens, dat gij zijner gedenkt. Of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hem broeders te noemen. Zeggende, ik zal u na mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde zondag 14 uit de Heidelbergse Catechismus. En die willen we samen eerst lezen. Vraag en antwoord 35 en 36... Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest? geboren uit de maagd Maria. En het antwoord luidt dat de eeuwige zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover dit gedeelte, deze 14e zondag, waar het gaat over de vleeswording van Gods Zoon. En in de eerste plaats staan we stil bij het wonder daarvan. In de tweede plaats bij het doel daarvan. En in de derde plaats bij het nut daarvan. Het wonder van zijn vleeswording, het doel van zijn vleeswording en het nut van zijn vleeswording. Gemeente, het was een aantal jaren geleden, midden in de zomer, dat een gezin op vakantie was. En hoe gebeurt dat op zo'n vakantiepark of zo'n camping? Kinderen die zingen van alles. En op zeker moment was daar een meisje van een jaar of 7, 8. En die zat ineens te zingen: in Bethlehems stal lag Christus de Heer. En toen zei moeder: joh, dat is zomer. Dat moet je nu niet zingen. Dat moet je aan het eind van het jaar zingen. Want dan gedenken we dat de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is. Het kind begreep er eigenlijk helemaal niks van. Waarom kan zo'n kerstlied ook niet in de zomer gezongen worden? Waarom kan het ere zij God de engelen zang niet in het voorjaar klinken? Natuurlijk, wij hebben onze christelijke data daarvoor. Dus het gaat om de heilsfeiten. Maar wie zegt dat de Heer Jezus precies op 25 december geboren is? Gemeente, onze reformatoren die hadden daar niet zoveel mee met die dagen. Ik geloof dat het Luther was die rustig in de zomer over de komst van Christus naar deze aarde preekte. De catechismus viert kerst in zondag 14, wat vanavond aan de orde is. En de Heere geve dat we dat kerstlied uit deze zondag met mond en hart mogen meezingen. Gemeente, nadat we in de vorige zondagen van de catechismus de heerlijke namen van Christus behandeld hebben, zijn noodzakelijke ambten, zijn beide naturen, gaat het vanaf zondag 14 over wat hij gedaan heeft of ondergaan. En dat begint met zijn komst naar deze aarde. Bekende geschiedenis, de kerstgeschiedenis. Maar tegelijkertijd een onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk wonder. In de 12 artikelen belijden we dat Christus ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan luidt vraag 35, wat is dat gezegd? Wat wil dat zeggen? Wat betekent dat? En het antwoord vermeldt dan het wonder van zijn vleeswording. Dat betekent dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Gemeente, we spreken nadrukkelijk niet over zijn menswording, maar over de vleeswording van Christus. Hij die het eeuwige woord was, is vlees geworden. Ons van God gescheiden en zo vervloekte vlees heeft het woord aangenomen. We hebben dat ook gelezen in Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden. De kinderen, dat zijn allen die de Vader hem van eeuwigheid gegeven heeft. Deze kinderen zijn kinderen van vlees en bloed, lezen we in vers 14. En daarmee wordt het mens zijn aangeduid in zijn zwakheid en broosheid, in zijn aan lijden en dood onderworpen gestalte. Deze term staat voor de mens als aards, vergankelijk wezen. Wel nu, Christus is dezelfde deelachtig geworden. Gemeente, als we spreken over de geboorte van Christus, ja, dan gaat het over de eeuwige Zoon van God. En daar begint het kerstlied in zondag 14 mee. Voordat gesproken wordt over de diepte van zijn vernedering, gaat het eerst over de hoge plaats die hij had. Hij kwam niet uit de tijd, zoals wij mensen in de tijd worden geboren. Nee, hij kwam uit de eeuwigheid. En hij was ook niet van de aarde, maar hij was van de hemel. Christus had een eeuwige goddelijke afkomst. Gemeente, hebben we ons daar wel eens over verwonderd, dat nu die eeuwige Zoon van God mens geworden is. Christus is en blijft waarachtig en eeuwig God. Wat er bij zijn ontvangenis en geboorte gebeurt, is niet dat er in zijn natuur iets verandert, maar er wordt eigenlijk iets aan toegevoegd. Bij zijn goddelijke natuur neemt Christus de menselijke natuur aan. En daarbij legt hij wel zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit af, maar niet zijn goddelijke wezen. Jonge vrienden, dat is best moeilijk te begrijpen. Zijn goddelijke wezen legt hij niet af. Zoals het hier staat op grond van zijn woord: hij is en blijft waarachtig en eeuwig God. Dus het kind in de kribbe is niemand anders dan God. God de Zoon in het menselijke vlees. Wat een wonder. Luther kon er niet over uit. En wie wel die hem zo mag zien. Hij is niet gekomen met een lichaam uit de hemel. Zijn lichaam is er één uit vlees en bloed van de maagd Maria. Net zoals als ons lichaam uit vlees en bloed bestaat. Ontvangen van de Heilige Geest. Ik heb het wel eens op de catechisatie aan de catechisanten gevraagd. Waarom is de Heer Jezus niet als een, ja, als een bijzondere man of als een engel naar deze aarde gekomen? De meeste catechisanten weten wel het antwoord. Nee, hij moest mens worden. Ons vlees en bloed aannemen. Om zo ook te kunnen lijden plaatsvervangend. En hij is begonnen waar de zonde begint. In de moederschoot. Vanuit vraag en antwoord 16 weten we waarom dit moest gebeuren. Daarom gaat de catechismus er nu niet op in. Maar als we gaan beseffen, als we dat persoonlijk gaan beseffen, gemeente, dan kan het niet anders of er komt verdriet in het hart. Godzoon moest mens worden. En waarom? Omdat ik God wilde worden. In het paradijs. In Adam. Ik wilde als God zijn. Anderzijds mag er ook blijdschap in het hart komen als we gaan beseffen dat Gods zoon mens wilde worden. De vleeswording van de zoon van God kunnen we niet begrijpen, Maria ook niet. Jongens en meisjes, als de engel Gabriel haar de boodschap heeft verkondigd dat zij de moeder zal worden van de Heere Jezus, dan zegt ze, hoe zal dat wezen? Terwijl ik geen man bekennen, ik ben nog niet getrouwd. En dan zegt Gabriel, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Maria begrijpt niet hoe het allemaal in zijn werk zal gaan, maar ze gelooft wel dat het goed zal komen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Gemeente, velen in onze dagen ontkennen dat grote wonder van de maagdelijke geboorte. Wetenschappelijk gezien onmogelijk. Mensen begrijpen niet hoe dat ooit zou kunnen. Maar weet u wat de engel zei tegen Maria? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Hij wordt ontvangen van de Heilige Geest. Op een bovennatuurlijke wijze wordt hij ontvangen, niet door toedoen van een man, maar door de Heilige Geest. In het Latijn staat er conceptus est. De conceptie heeft hier plaatsgevonden uit de Heilige Geest bij een maagd. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Ja, zijn geboorte is heel normaal geweest. Zijn ontvangenis was bijzonder. Maar zijn geboorte normaal, opdat hij ons in alles zou gelijk worden, uitgenomen de zonde. Gemeente, wie het leven ziet als een gave van God, komt tot verwondering en aanbidding. Ja toch, als er een kindje mag groeien in de moederschoot en je voelt dat en het mag geboren worden en het mag gezond zijn, dat is niet vanzelfsprekend, dat weten we. Dan is dat toch een geweldig wonder. En verschrikkelijk dat er nog steeds zoveel kinderen geaborteerd worden. Afgelopen week was er ook een film te zien in ons land vanuit Amerika. Aangrijpend hoe zo'n abortus plaatsvindt. Hoe dat jonge leven vermoord wordt. En laten we niet vergeten ook voor al die mensen te bidden die daarmee rondlopen om een kindje weg te halen. Dat wonder. Gemeente, leven in de moederschoot, dat is een gave van God. En daar zijn we over verwonderd. Hoeveel te meer geldt dat als we een blik slaan in de kribbe van Bethlehem. Want voor Gods kind is deze geboorteprediking van de Heere Jezus een heerlijk, groot en onbegrijpelijk wonder. Dan blijft er alleen maar aanbidding over, zoals de herders ons daarin zijn voorgegaan. Christus, hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Is het u opgevallen dat dat woordje ware erbij staat? Dat is erbij geplaatst tegenover de oudtestamentische verschijningen van Christus. Want in het Oude Testament, als het gaat over de engel des Heren, dan is dat vaak de oudtestamentische verschijning van Christus. U weet dat wel. Maar hier is het anders. Hier heeft hij de ware menselijke natuur aangenomen. Het is ook omdat er eeuwenlang in de kerk een dwaalleer heeft geheerst. Aanhangers van het docetisme zeiden: Christus die leek wel echt mens, maar hij was het niet. Docetisme komt van een Grieks woord dat schijn betekent. Christus schijnt net echt mens. En volgens deze doceten zou de menselijke natuur van vlees en bloed een veel te grote vernedering voor Christus zijn geweest. Nee, zeiden ze, hij heeft zijn lichaam uit de hemel meegebracht en is door Maria heen gegaan. Maar als dat zo zou zijn, gemeente, dan zou de kruisiging ook een schijnvertoning zijn geweest. De apostel Johannes, die waarschuwt in zijn dagen al heel indringend tegen dit zogenaamde docetisme. In zijn eerste algemene zendbrief. En toen de catechismus werd opgesteld, heerste deze dwaling onder de wederdopers. Ze dachten dat de Heere Jezus niet zondeloos kon zijn gebleven wanneer hij werkelijk mens was geworden. Wie kan een reine geven uit een onreine? Een andere ketter, Apollinaris, leerde dat Christus wel een lichaam had, maar geen menselijke ziel. Zijn goddelijke natuur zou in plaats van zijn ziel zijn. Ook dat is een dwaling. Gemeente, in onze tijd zijn er mensen die meer de mensheid van Jezus, die niet zozeer de mensheid van Jezus ontkennen, maar die veel meer zijn godheid ontkennen. Antwoord 35 zegt beide. Hij was en bleef God. En hij werd mens, echt mens. De middelaar was niet half God en half mens, maar volledig God en volledig mens. Gemeente, het is vanuit het evangelie duidelijk dat de zaligmaker waarachtig mens was. Hij at en dronk. Hij kende honger en vermoeidheid. In al die dingen toonde hij zijn menselijke natuur. Maar ik denk dat de kinderen ook wel voorbeelden weten dat hij ook God was. Denk maar aan de wonderen die hij deed. Daarin toonde hij zijn godheid. De Heer Jezus was en bleef God. En bij zijn geboorte heeft hij onze menselijke natuur aangenomen. Bij zijn ontvangenis, moet ik zeggen. Aangenomen. Dat is een daad. Wij zijn passief bij onze geboorte. Maar Christus heeft zijn geboorte gewild en bewerkstelligd. Hij wilde geboren worden. En is dat niet een daad van zijn liefde? Want hij hoefde niet geboren te worden onze vloek op zich te nemen en door lijden onze straf te boeten en ons te redden. Maar hij wilde dat geheel vrijwillig. Hij heeft zich daartoe van eeuwigheid bereid verklaard. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Geliefden, kunnen we dat bevatten? Ik niet. Het was een eigen zelfbewuste keus. En daarmee een daad van zijn onmetelijke liefde. Het werd hem ook niet opgedrongen. In de eeuwigheid heeft hij zich ertoe bereid verklaard. Vader, ik ga om zondaren zalig te maken. De wereld in zie ik kom, o God. En hij wist wat hem te wachten stond. Lijden en sterf. Hij wist dat het kruis hem wacht. Gemeente, als we zien wat het hem gekost heeft, kunnen we daar nog koud onder blijven? Kunnen we daar nog onbewogen onze schouders over ophalen? Hij nam die menselijke natuur aan om u, om jou, om mij te kunnen redden. Hij wil niet, jonge vrienden, dat je verloren gaat. En ook vanavond klopt hij op de deur van je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, bedenk wat voor natuur hij aannam, onze natuur, dat is een natuur die onderworpen was aan de vloek van de zondeval en de gevolgen daarvan. Gemeente, als hij dat nu eens niet had gedaan. Als hij dat nu eens niet had gewild. Weten we dan wat dat betekent? Dan had er nu niemand zalig kunnen worden. Dan zouden we allemaal voor eeuwig verloren moeten gaan. En daarom zijn deze twee naturen van het grootste belang voor onze zaligheid. Als hij niet waarlijk God was geweest, had hij nooit het verlossingswerk tot het einde toe kunnen volbrengen. En als hij niet waarachtig God zou, waarachtig mens, waarlijk mens zou zijn geweest, dan zou hij niet in onze plaats de zonde en de straf hebben kunnen dragen. Dat God de hemel en de aarde schiep is een geweldig groot wonder. In 6 dagen van 24 uur. En dat hij alles onderhoudt eveneens. Maar dat een maagd zwanger werd door toedoen van een man. Dat zij zwanger werd door de Heilige Geest. En dat zij een zoon baarde die God en mens in één persoon is. Is dat niet het allergrootste wonder? En dat God zo het liefste wat hij had gaf. Opdat verloren zondaren zalig kunnen worden. Gemeente, antwoord 35 gaat verder. Het woordje opdat wijst altijd een bedoeling aan. Wat is het doel van zijn vleeswording, opdat hij ook het ware zaad David zij en zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Ja, wat is het doel van de vleeswording van Christus? Daar zou veel over te zeggen zijn, nog veel meer dan wat de catechismus hier noemt. Catechismus noemt 3 dingen, opdat hij ook het ware zaad David zijn. Dat wil zeggen een echte nakomeling van David. En daarmee vervult God de belofte die hij aan David had gegeven toen hij zei dat hij een zoon zou krijgen die in eeuwigheid koning zou zijn. En zo was hij ook op andere plaatsen in het Oude Testament beloofd. Het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Die lamp die God aan David heeft geschonken en te alle tijden zou doen branden. Waar Psalm 132 over spreekt. En in het Nieuwe Testament zegt Gabriel tegen Maria dat Jezus op de troon van zijn vader David zal zitten. Nu scheen de vervulling van die aloude belofte onmogelijk te zijn. Want van het huis van David was niet veel meer over. Het was aan Jozef en Maria niet te zien dat ze van koninklijke kom af waren. Vergane glorie, maar de Heere die houdt getrouw zijn woord. En ga de belofte op zijn tijd vervullen, dwars door de onmogelijkheid heen. Opdat hij ook het ware zaad van David zij. Doel van zijn vleeswording. Vervolgens noemt de catechismus als doel van zijn vleeswording, opdat hij zijn broederen in alles gelijk zij. Zo staat het ook in de schrift. We hebben het gelezen in Hebreeën 2 vers 17. Om zich te kunnen ontfermen moest hij in alles de broederen gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde van het volk te verzoenen. Worden met de broederen de Joden bedoeld? Misschien wel in de eerste plaats, maar tegelijkertijd ook allen die tot het geloof komen. De zonen Gods, die nam een echt menselijk lichaam aan. Niet een lichaam als van Adam en Eva voor de zondeval. Maar een lichaam dat aan de gevolgen van de zonde onderworpen is. Dat betekent een lichaam dat pijn, vermoeidheid, zwakheid, uitputting kende. Hij is de broederen in alles gelijk geworden. Dat wil ook zeggen, heel het ontwikkelingsproces heeft hij meegemaakt. Ook de jonge jaren. Zal de Heere Jezus ook niet te maken gehad hebben met allerlei verleidingen, met allerlei strijd en aanvechtingen. Vers 18 van Hebreeën 2 heeft het treffend verwoord. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, vanwege die menselijke natuur, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Begrijpt u? Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Hij is in staat ondersteuning te geven. Jonge vrienden, ook bij alle verleidingen. Alles wat er op je afkomt. Je denkt, hoe blijf ik staande? Je voelt dat je meegesleurd wordt. Door de media. Door allerlei nieuwe dingen. En hoe blijf ik staande? Hij kan je kracht bieden. Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordig. Hij is zelf in al die dingen verzocht, maar staande gebleven. Uitgenomen de zonde. Dat is wat nooit heeft de Heere Jezus. Eén zonde bedreven, nooit één zonde bedacht. Ook niet toen hij kind was. Hij was zijn ouders in alles onderdanig. Geduld had hij met de zwakheden van zijn ouders. En zelf heeft hij vrijmoedig uitgesproken, wie overtuigt mij van zonde? Geen dadelijke zonden heeft hij gedaan. Geen erfzonde heeft hij gehad. Maar terwijl hij zelf zonder zonde was, is hij wel tot zonde gemaakt. Dat is wat. Tot zonde gemaakt. Hij is tot een vloek geworden om vloekwaardigen te verlossen. Hij werd met ons onder één noemer gebracht, onder de noemer van de zonde, de verlorenheid, de doemwaardigheid. Geliefd en worstelt u ermee. U ziet dat u voor God niet kunt bestaan, omdat het oordeel van God op u rust. Wat een troost ligt er dan in deze belijdenis. Hij werd zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Hij kwam en stelde zich als middelaar, als borg, als plaatsbekleder, onder de vloek van de wet. Waarom? Opdat die genadige ruil kon plaatsvinden. Waar Luther van spreekt, wij hebben geruild. Wij hebben geruild. Het is deze week hervormingsdag. En daarom haal ik het aan. Christus al mijn zonde. En ik zijn gerechtigheid. En dan wordt in vraag 36 gevraagd naar het persoonlijke nut. Door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Het nut van zijn vleeswording. En gemeente, dan blijkt de catechismus weer echt een troostboek te zijn. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Wat hebben we eraan? En het antwoord luidt dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Laat ik het antwoord nog wat kernachtiger samenvatten. Dat hij met zijn onschuld mijn erfschuld bedekt. Gemeente, ik zeg het wel eens, we hebben nodig ontdekking en bedekking. Ontdekking aan onze zonde en schuld door de werking van de Heilige Geest. En bedekking met het bloed van de Heere Jezus Christus. Gemeente, zingt u nog mee het kerstlied uit zondag 14? Of bent u al afgehaakt? Ik hoop dat u nog steeds meezingt in verwondering. Want in het antwoord 36 belijden we dat hij onze middelaar is. Dat hij onze middelaar is. Onze middelaar. Wanneer hebben we een middelaar nodig, jonge vrienden? Als er een conflict is. Denk maar aan bepaalde vredesonderhandelingen. Daar komt een middelaar, een bemiddelaar, die twee partijen bij elkaar probeert te brengen. In het paradijs is een groot conflict uitgebroken. We zijn in opstand gekomen tegen God. En die partijen die staan tegenover elkaar. En er is een grote kloof. Aan de ene kant is daar een heilige en een rechtvaardige God. Die zijn deugden van gerechtigheid en waarheid handhaaft. En aan de andere kant is daar een verloren zondaar. Die vanwege zijn zonde niet voor deze deugden kan bestaan. En die breuk is zo groot als de zee. Wie zal haar helen? Maar nu heeft Christus zich als borg gesteld tussen de Vader en zijn volk. Ziet u hoe geschikt Christus is om als middelaar op te treden. Want hij staat helemaal aan Gods kant. Omdat hij waarachtig God is. Maar tegelijkertijd is hij volkomen mens. En zo vormt in zijn persoon de brug die de kloof tussen beide partijen overspant. Geliefd, en wat een wonder dat er een middelaar is. Die de gebroken verhouding tussen God en mens weet te herstellen. Niet door het goed te praten, uit te praten. Maar door het goed te maken. Die machtig is om gerechtigheid aan te brengen. Die van de dood redt. Ja, die gewillig is om zondaren te zaligen. Om vijanden met God te verzoenen. En hij is zo'n gewillige zaligmaker. Zo'n gewillige middelaar. Hebt u hem nodig gekregen. Jong en oud. Hij strekt zijn doorboorde handen vanavond in de prediking naar u, jou en mij uit. En zegt, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Hoort u het, ellendige, ongelukkige, in uw zonde en schuld. Die soms zucht, voor mij kan het nooit meer. Er is een middelaar. Bij God vandaan. En die mag ik verkondigen. Die mag ik aanprijzen en aanwijzen. Buiten deze middelaar wacht ons het eeuwige verderf. Maar door hem, door zijn middelaarswerk, is er behoud voor een ieder die in hem gelooft. Zingen we al mee dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Ja, het gaat in dit antwoord ook over de bedekking van mijn zonde. De catechismus leert, ik ben in zonde ontvangen en geboren. De ontvangenis, de conceptie, 9 maanden voor de geboorte, is niet zonder zonde. Niet dat de huwelijksgemeenschap waaruit een kind geboren wordt zondig is. Maar omdat God aan ons allen de zondeval van Adam toerekent. David beleidt het. Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. We zijn dus niet alleen zondig door onze daden, woorden en gedachten. Maar we zijn ook zondig in onze natuur. Vanaf onze geboorte. Ja, van voor onze geboorte zijn we voor God verdoemelijk. Zo'n klein kindje in de moederschoot, zo'n pasgeboren kindje, dat is toch onvoorstelbaar. Velen willen daar niet van weten. Ze ontkennen of bedekken hun zonde. Maar geliefden, het gaat erom dat we door de Heilige Geest aan onze zonden ontdekt worden. Opdat we bij Christus bedekking leren zoeken. Bij hem alleen. Christus is ontvangen in de moederschoot. Om ook kinderen in de moederschoot, die in de moederschoot sterven, gebeurt, te bedekken. Geliefden, hij bedekt. En dat is nu precies wat we nodig hebben. Want zonder bedekking is God voor onze verterend vuur. Maar met deze bedekking ziet God geen zonde in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Hij bedekt met zijn onschuld en volkomen heiligheid. En wanneer we nu uit genade deel krijgen aan die bedekkende gerechtigheid van Christus door het geloof, dan gaat hij als het ware voor me staan. En dan ziet God mij als heilig en volmaakt in hem. Ik ben zondig. En u ook, tot in de wortel van ons bestaan. We zijn zwart vanwege al onze dadelijke zonden. Maar nu wil de Heere Jezus voor ons gaan staan. Ons bedekken. Gemeente, de alwetende God. Met zijn alziende ogen. Zie dan de zonden van mij niet meer. Waarom niet? Omdat Christus onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde bedekt. Christus zelf staat tussen Gods alziende ogen en mijn zondeschuld. O, wat een wonder. God ziet ons dan aan in Christus. God heeft die zonden vergeven. Gemeente, er staat niet dat als we door het geloof mogen weten dat Christus onze zonde bedekt, dat de zonde ook voor ons bedekt is. Degenen die de Heere kennen, ja, die zien hun erfzonde nog maar al te vaak en al te goed. Maar voor Gods aangezicht is mijn zonde wel bedekt, hoewel we ze telkens weer moeten belijden. Telkens weer smeken om vergeving. Ze zijn bedekt, hoewel ik ze nog zo vaak en scherp zie. Als God vergeeft, dan werpt hij onze zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. En dan kan de duivel bepaalde zonden opvissen en vragen, zouden die nu echt vergeven zijn? Gemeente, heeft Christus onze zonden bedekt? Of proberen we het zelf nog te doen? Want zo is een mens. We proberen ons wat op te poetsen. Onze verkeerde dingen wat weg te werken, te bedekken. Maar het lukt nooit. Het lukt nooit. We hebben nodig die bedekkende gerechtigheid van Christus. En daaraan krijgen we deel wanneer we zelf onze zonden niet meer bedekken kunnen. Wanneer we moeten belijden, o God, wees mij zondaar genadig. Ik dacht mezelf nog wel wat te kunnen opknappen, maar het lukt niet. Het lukt nooit. Al mijn dekmantels zijn te kort en te smal. Hij was een geboren zondaar. Die geboren zaligmaker al nodig gekregen. Want zijn heilige geboorte, laat ik het zo zeggen, vanavond is het geheim van onze wedergeboorte. In zijn onschuld en heiligheid ligt de vrijmoedigheid om toe te gaan tot die troon der genade. Weet u nog van vanmorgen? Met die groene boog. Die troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. In zijn onschuld en heiligheid ligt de vrijmoedigheid. Niet om één keer, maar om telkens weer te naderen. Hij alleen is de middelaar Gods en der mens. O, welk een heerlijk nut heeft die gelovige toevluchtneming tot Christus voor het eerst en telkens weer opnieuw. Geliefd, en dat kan geen uitstel leiden. Want de schuld van het prulste begin tot de laatste snik wordt in en door hem alleen vergeven en bedekt. Komen door hem en niemand anders. Tot wie dan heen? Tot deze geboren zaligmaker en middelaar alleen. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 32... En dan van het eerste vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32.